naar de mishandelingen door Amerikaanse militairen die afgelopen week aan het licht kwamen. Enkele politieke leiders in Irak vinden dat de Amerikanen als gebaar van goede wil al hun gevangenen in het land moeten vrijlaten. Er moet een stap worden genomen die net zo groot is als de affaire die aan het licht is gekomen, zeggen ze. De Amerikaanse minister van Defensie, Rumsfeld, heeft gezegd dat er een compensatie komt voor de slachtoffers van de mishandelingen. Het is nog niet duidelijk hoe die compensatie eruit gaat zien. 20% van de mosselen in de Middellandse Zee is gevaarlijk voor de gezondheid. Dat meldt de Duitse krant Welt am Sonntag. Er is onderzoek gedaan op markten in Italië, Spanje, Griekenland en Portugal. En daaruit blijkt dat veel mosselen zijn besmet met het hepatitis A-virus. 40% heeft het virus bij zich. De helft ervan is zo ernstig besmet dat het gevaarlijk is om ze te eten. Mensen kunnen er geelzucht van krijgen. Het weer, zowel vandaag als morgen af en toe zon en morgen kans op een enkele bui, maxima 14 graden. Dit was het nieuws.
Dit is de boeddhistische omroep met het stemmenspel De Gezichten van de Boeddha. Deel 4 over Chan en Zen. Je gezicht voordat je werd geboren.
Plotseling breekt de herkenning door dat jouw alledaagse geest de Boeddha is. Dat is waar het om gaat in Chan en Zen. De legendarische eerste Chan-patriarch Bodhidharma, die omstreeks het jaar 500 uit India naar China kwam, zei:
om een Boeddha te vinden hoef je alleen maar je eigen aard te zien. Je eigen aard is de Boeddha. En de Boeddha is iemand die vrij is. Vrij van plannen, vrij van zorgen. Als je je eigen aard niet ziet en de hele dag rondrent op zoek naar iets anders, zul je nooit een Boeddha vinden. De waarheid is dat er niets te vinden valt. Maar om dat inzicht te verwerven heb je een leraar nodig en moet je worstelen om het te begrijpen.
Boeddha natuur. Je gezicht voordat je werd geboren. En het gaat niet alleen om je natuur, je aard of je geest. De zesde patriarch Hui Neng hield dus een redenvoering die nu het Platform Sutra heet. Midden in zijn verhaal onderbrak hij zijn betoog en vroeg zijn toehoorders hem na te zeggen.
Ik neem mijn toevlucht in de 10.000 miljard Boeddha's in mijn eigen fysieke lichaam.
Ook je alledaagse lichaam is de Boeddha. Hij liet ze dat 3 keer reciteren en ging toen weer verder met zijn verhaal. Nu wordt er op het moment in wetenschappelijke kringen beweerd dat Bodhidharma en Hui Neng misschien nooit bestaan hebben. Maar wie zegt er nu zulke dingen zonder echt te bestaan?
Huiko stond de hele nacht buiten in de sneeuw voor de grot van zijn meester. Toen Bodhidharma eindelijk informeerde wat hij wilde, zei Huiko: mijn geest heeft nog geen rust gevonden. Bodhidharma: zoek je geest en breng hem bij me. Ik zal hem voor je tot rust brengen. Huiko, na een lange pauze: ik kan mijn geest niet vinden. Bodhidharma: alsjeblieft, ik heb hem voor je tot rust gebracht.
Bodhidharma's stijl om Boeddha-natuur tevoorschijn te halen is nogal vechtlustig. Zijn meditatie is zo intens dat hij in een grot bij het Shaolin-klooster 9 jaar lang naar een muur staart tot zijn benen eraf vallen. Om te voorkomen dat hij in slaap valt, snijdt hij zijn oogleden af. Waar die op de grond vallen, groeien theestruiken. Je hoeft zulke verhalen niet letterlijk te nemen om in te zien dat het beoefenen van Chan een zaak op leven en dood is. De Japanse zenmeester Dogen zegt later:
Zen beoefenen is zoiets als een kostbaar juweel willen stelen, een formidabele vijand willen aanvallen of kennis willen maken met een mooie vrouw. Je moet de hele tijd geconcentreerd op een gelegenheid wachten en je aanpassen aan veranderende gebeurtenissen en wisselende omstandigheden. Waar je met zo'n intensiteit naar zoekt, dat zul je zeker vinden.
Bodhidharma wordt gezien als de vader van Kung Fu, de oorsprong van alle Chinese scholen van vechtkunst uit de Shaolin-tempel. Maar waar het om gaat, is dat Chan en Zen spirituele krijgers produceren. Bij de Boeddha in jezelf terechtkomen via een houding van krijgerschap betekent het aankweken van een geestesgesteldheid van moed. Die moed valt voor iedereen, van welk geslacht of leeftijd ook, te bereiken. In de woorden van Hakuin:
levende wezens zijn in wezen Boeddha's. Het is als water en ijs. Zonder water geen ijs. Behalve levende wezens zijn er geen Boeddha's. Wat jammer dat levende wezens het ver zoeken en niet weten dat het bij de hand is. Het is als jammeren van dorst terwijl je omgeven bent door water. Waar kun je op dit moment nu naar op zoek zijn? Bevrijding ligt om de deur. Deze plek is het paradijs. Dit lichaam is het Boeddha-lichaam.
In het boeddhisme wordt het rationele denken als bron van agressie gezien. Een spirituele krijger bestrijdt dus agressie. In de volksroman Aap van de 16e eeuwse Chinese auteur Wu Cheng'en staat de apenkoning voor de geniale kant van het menselijk verstand. Aap wil ten bate van zichzelf en zijn volk door zijn slimheid op een agressieve manier van alles en nog wat bereiken. Hij dringt door tot in de bureaucratie van de hemel, die exact lijkt op de bureaucratie van het Chinese keizerlijk paleis op aarde. En richt zo'n chaos aan dat de wanhopige hemelse autoriteiten tenslotte de Boeddha te hulp moeten roepen om hem te bedwingen.
Ik sluit een weddenschap met je af, zei de Boeddha. Als je echt zo slim bent, spring dan voorbij de palm van mijn rechterhand. Als je slaagt, zal ik tegen de jadekeizer zeggen dat hij bij mij in het westelijk paradijs moet komen wonen en mag jij zijn troon bestijgen. Maar als je niet slaagt, dan ga je terug naar de aarde en zul je vele eonen boete doen voordat je weer met je praatjes bij me aankomt. Deze Boeddha, dacht Aap bij zichzelf, is een volslagen idioot. Ik kan een sprong maken van 108.000 mijl. En zijn handpalm is niet meer dan 8 inch breed. Hoe zou ik daar niet voorbij kunnen springen? De Boeddha strekte zijn rechterhand uit, die ongeveer de afmetingen van een lotusblad had. Aap stak zijn knuppel achter zijn oor en zette al zijn energie achter de sprong. De Boeddha, die hem met het oog van wijsheid gadesloeg, zag alleen maar een windhoos voorbij schieten. Aap kwam tenslotte bij 5 reusachtige roze bergen aan die de lucht instaken. Dit is het einde van de wereld, zei Aap bij zichzelf. Ik kan maar beter een merkteken achterlaten voor het geval ik een meningsverschil met de Boeddha krijg. Hij trok een haar uit, blies er met zijn magische adem op en riep: verander! De haar veranderde in een schrijfpenseel vol met inkt en aan de voet van de middelste pilaar schreef hij: de grote wijze, de gelijke van de hemel, was hier. Dan, om zijn minachting te tonen, ontlastte hij zich aan de voet van de berg en maakte een buiteling terug. Op de hand van de Boeddha staand zei hij: u kunt de jadekeizer gaan vertellen dat hij de hemelse paleizen aan mij overdraagt. Jij stinkende aap, zei de Boeddha. Je bent de hele tijd niet van mijn handpalm af geweest. Kijk maar naar beneden. Aap tuurde naar beneden met zijn vurige stalen ogen en daar aan de voet van de middenvinger van Boeddha's hand zag hij de woorden geschreven: de grote wijze, de gelijke van de hemel was hier. En van tussen de vingers van de Boeddha kwam de scherpe geur van apenurine.
Krijgerschap gaat niet tegen het intellect zelf in, alleen tegen het ongebreideld voortwoekeren ervan.
De Japanse zenleraar Nan-in ontvangt een universiteitsprofessor die inlichtingen over zen wil. Nan-in serveert thee. Hij schenkt het kopje van zijn gast vol en blijft dan doorgieten. De professor kijkt toe hoe zijn kopje overloopt, tot hij zich niet langer kan inhouden. Het is al lang vol, er kan niets meer bij, roept hij. Net als deze kop, zegt Nan-in, bent u vol van uw eigen opvattingen. Hoe kan ik u bijbrengen wat zen is als u niet eerst uw kop leegmaakt?
Het verstand kan intuïtie in de weg zitten. Daarom wordt het rechtlijnige verstand in Chan en Zen ontregeld via allerlei onverwachte en verrassende acties. Dit gebeurt in gesprekken tussen leraar en leerling, die vol zitten met absurditeiten, paradoxen, pantomimes en directe gebaren, zoals klappen. Net zoals de taoïstische wijze gedraagt de Chan-meester zich vaak als dwaas of nar. De verslagen van deze gesprekken werden later als een soort opgave aan leerlingen gegeven, de koans. Het moment van inzicht breekt door wanneer je een koan opeens belichaamt en hij daarmee ophoudt iets aparts van jou te zijn.
Steeds als meester Gutei een vraag gesteld werd over Zen, stak hij zijn middelvinger op. Een leerling begon hem hierin na te doen. Als iemand de jongen vroeg waar de meester over onderwezen had, stak hij zijn vinger op. Gutei hoorde van de streken van zijn leerling. Hij greep hem en hakte zijn vinger af. De jongen liep huilend weg en op dat moment riep Gutei hem. Toen de jongen zijn hoofd omdraaide, stak Gutei zijn vinger op. Op dat ogenblik werd de leerling verlicht. Toen Gutei op het punt stond van deze wereld heen te gaan, verzamelde hij zijn monniken om zich heen. Ik kreeg mijn vingerzen van mijn leraar Tenryu, zei hij. En mijn hele leven heb ik er niet alles uit kunnen halen wat erin zat. Toen stierf hij.
Het geklauw van Gutei met zijn vinger komt niet uit de lucht vallen. In het enige boek dat de Chan-patriarch Bodhidharma volgens de legende op zak had, het Lankavatara-sutra, stelt de koning van Lanka de Boeddha een vraag, waarop de Boeddha als antwoord in een gigantisch schaterlachen uitbarst. De Bodhisattva of aspirant Boeddha, Mahamati, die bij de scène aanwezig is, denkt dan:
wat moeten mensen die in de toekomst geboren worden wel niet denken van zo'n schaterlach van de Boeddha? Ze zullen in de war raken, omdat ze toch al zo'n voorkeur hebben voor onderwijs in woorden. Ze klampen zich vast aan het idee dat woorden precies weergeven wat de geest bedoelt.
En daarom vraagt hij de Boeddha: waarom lacht u? In plaats dat de Boeddha hem de vinger geeft, wendt hij zich direct tot de koning van Lanka en zegt hem dat hij kan vragen wat hij wil. En wanneer de koning dat doet, laat de Boeddha hem zijn vraag zelf beantwoorden. Zoiets als de dialoog van zenmeester Suikan.
Suikan riep elke dag tegen zichzelf: meester! Vervolgens antwoordde hij zichzelf: ja, heer. En daarna voegde hij eraan toe: bent u wakker? Opnieuw antwoordde hij: ja, heer. En als u zover bent, ging hij verder, laat u dan niet door anderen bedriegen. Ja, heer. Ja, heer, antwoordde hij.
Voor Dogen is zitmeditatie wakkerheid. En alles is zitmeditatie. Wijsheid, ontwaken, wordt niet ontdekt door het verstand, maar via de zintuigen. En uitgedrukt in het hier en nu, in dagelijks leven en handelen. In iets eenvoudigs, zoals de vloer vegen, letters schrijven of koken. De patriarch Huineng krijgt zijn verlichtingservaring als hulpje in de keuken. De Chan-meester Chaoyan dichtte:
zonder je af in je geest, niet in je gedragingen. Blijf in de wereld van de mensen leven. Mis je een boom? Plant een jonge lood. Zie je geen berg? Kijk naar een schilderij. Levend te midden van geraas raak ik niet van slag. Hierin is de ware betekenis te vinden.
Huishoudelijke bezigheden als bloemschikken en het bereiden van thee, maar ook artistieke als kalligraferen en poëzie, en vechtkunsten als zwaardvechten, worden zen-disciplines. Een samensmelting van eenvoud, elegantie, concentratie en rust. Ikkyu, die in de 15e eeuw leeft, is een onecht kind van de Japanse keizer en wordt opgevoed in een Rinzai-tempel. Daarna gaat hij het leven leiden van een rondzwervende priester, zoals zoveel zen-monniken. Al gauw blijkt dat hij een geboren muzikant en dichter is, maar komt ook zijn spirituele kracht en non-conformisme naar boven. Hij is een bezeten zazen-zitter maar is even vaak op het marktplein, in de kroeg en in het bordeel te vinden.
Bombastische koans en goed doordachte antwoorden zijn alles wat monniken hebben. En eindeloos praten ze autoriteit en een rijke beschermheren naar de mond. Goede dharma vrienden, zo trots, laat me je dit vertellen. Een bordeelmeisje in goudbrokaat is meer waard dan jullie met z'n allen.
Hij verdedigt het gewone volk dat de dupe wordt van chaotische politieke omstandigheden tegen de autoriteiten. En valt de gevestigde boeddhistische tempels aan die gemene zaak maken met de politiek. Hij probeert zen uit het klooster te halen en op straat te brengen. Als een bodhisattva van het marktplein.
Zelfs Rinzai's monniken weten het niet. Zoveel gewone mensen weten het, maar weten niet dat ze het weten, op weg naar het werk, pratend in zichzelf.
Japans grootste dichter Basho leeft aan het eind van de 17e eeuw en is een lekenaanhanger van Zen. Zijn haikus zijn korte, drieregelige natuurgedichten. In zijn verzen ontdekt hij verwantschap met alles wat leeft. Boeddha-natuur in de natuurlijke wereld en schoonheid in vergankelijkheid.
Een bliksemstraal en de kreet van een nachtreiger, vliegend in het donker.
Over de vlakten, door geen enkel ding bezwaard, jubelt de leeuwerik.
Op de sla en midden in de soep vallen de kersenbloesems.
Ook boeddhisme is vergankelijk. Voor een spirituele krijger is het moeilijk zijn of haar spontaniteit te bewaren en niet in een prachtige gestileerde vorm vast te komen zitten. Voor martiale krijgers, zoals de samurai, is het moeilijk het zwaard dat levend maakt en het zwaard dat doodt uit elkaar te houden. Op een gegeven moment wordt Zen zelfs onderdeel van de Japanse staat, sluit zich aan bij het nationalisme en collaboreert op grote schaal met de keizerlijke oorlogsmachine. Maar nu Chan in het oosten opbloeit en Zen naar het westen gebracht is, lijkt het eind van de ijstijd aangebroken. De ijslaag begint te smelten. Het water van Zen stroomt weer en dringt door in allerlei uiteenlopende gebieden, zoals vroeger in de bloeitijd. Zoals Chan-meester Sheng Yen zegt:
wees mild in je meditatie. Zie de methode als een smalle zilverstroom, niet als een woeste waterval. Volg de stroom, heb vertrouwen in zijn verloop. Hij zal zijn eigen weg vinden, hierheen slingerend, daarheen druppelend. Hij zal de groeven, scheuren en spleten vinden. Volg hem maar. Verlies hem nooit uit het oog. Hij zal je meenemen.
Zenmeester Yasutani Roshi, leraar van vooraanstaande Amerikaanse Roshis, blijkt een militaristisch boek gepubliceerd te hebben in 1943. Dat de oorlog ondersteunt, de keizer vergoddelijkt, de superioriteit van Japan verdedigt en antisemitisch is. Zenmeester Bernie Glassman, een Joodse Roshi uit New York, opvolger in de lijn van Yasutani, houdt al een aantal jaren sessies in Auschwitz en Birkenau met tientallen deelnemers, waarin de namen van de duizenden slachtoffers van het concentratiekamp opgelezen worden. De veerkracht van Zen lijkt op die van het duikelaartje in het haiku-gedicht. Een duikelaartje heet in het Japans Daruma-pop. Daruma is Japans voor de patriarch Bodhidharma.
De Daruma-pop. 9 keer neer, 10 keer op.
Dit is het stemmenspel De Gezichten van de Boeddha, deel 5, over de Siddha's. De storm in een bedompte kamer.
Soms is een maatschappij volledig vastgelopen. Creativiteit verzandt tot maniertjes, spiritualiteit verhardt zich tot gewoontepatronen. De cultuur en de religie raken verstrikt in regels en normen. De professoren van de grote academische universiteiten, de intellectuele brandpunten van het India rond het jaar 700, verliezen zich in scholastische haakloverij. Conformisme en formalisme heersen alom. In deze benauwende atmosfeer verschijnen als uit het niets de Siddha's, grote adepten, heiligen en magiërs, als een frisse wind, als een storm. Ze belichamen het Vajrayana, tantristisch boeddhisme. Ze beginnen als rebellen, vrijbuiters en hemelbestormers, die zich niets aan maatschappelijke en religieuze regels gelegen laten liggen. Ze hebben een psychologisch trauma opgelopen en voelen zich de gevangenen van de maatschappij, met een enorme drang om uit hun hopeloze situatie te komen. Het is erop of eronder. Geen maatregel, hoe radicaal ook, wordt geschuwd om het doel te bereiken. Luister naar het verhaal van Shalipa.
Shalipa was een arme man die zich alleen maar een huisje aan de rand van het kerkhof kon veroorloven. Elke nacht werd hij uit zijn slaap gehouden door het grauwen en huilen van de jakhalsen die om de resten van lijken vochten. Op een dag passeerde een yogi die zijn angst voor jakhalsen opmerkte. Hij gaf hem een initiatie en instrueerde hem in de beoefening van de angst die angst vernietigt. Hij zei: ontdek de ware aard van je angst. Bouw daarom een hutje midden op het lijkenveld en voel je één met de jakhalzen. Mediteer op hun huilen als de wortel van alle geluid. Shalipa deed dat en geleidelijk vond hij de stilte in het hart van alle geluid. Na 9 jaar bereikte hij verlichting en werd de jakhals yogi genoemd.
In het leven van de toekomstige Siddha's duikt op een gegeven moment een leraar op, waarvan gezegd wordt dat het een yogi of een dakini is. Een man of een vrouw met een grote spirituele kracht. Soms is de leraar anoniem, soms een met name genoemde Siddha, die hun lot doorziet en zijn opdracht geeft die bij hun karakter en omstandigheden past. Shalipa heet niet voor niets de jakhalsyogi. Wij zouden dat een geuzennaam noemen. Een naam die aangeeft dat je zwakte je kracht blijkt te zijn. Tilopa's obstakel op zijn pad is zijn arrogantie. Zijn trots op zijn hoge afkomst, zijn scherpe geest en zijn verregaande prestaties. Daarom stuurt zijn vrouwelijke leraar hem naar een andere stad om daar 's nachts op de markt mannen te strikken voor een courtisane, Dharima. Dharima is een bodhisattva, een grote meditator die als courtisane leeft om mensen te bevrijden. Er wordt gezegd dat de atmosfeer in de stad verzadigd is van haar spirituele aanwezigheid. Overdag moet Tilopa voor haar sesamzaad stampen, omdat ze de olie als contraceptief gebruikt. Wanneer Tilopa zijn arrogantie kwijtgeraakt is en een totale vrijheid gerealiseerd heeft, komt het sesamzaad in zijn verlichtingszang terug.
Sesamolie is de essentie. Al weten onwetende dat het in sesamzaad zit, toch begrijpen ze niet het productieproces en zijn daarom niet in staat de essentie aan het zaad te onttrekken. De sesamolie. Hoewel ingeboren wijsheid samen met verwarring te vinden is in het hart van alle mensen, kan ze niet tevoorschijn komen als ze niet wordt aangewezen door een leraar. Je verwijdert het omhulsel door het sesamzaad te stampen en de sesamolie, de essentie, komt tevoorschijn. Op dezelfde manier houdt de leraar je voor dat de dingen zo zijn en alle verschijnselen vallen samen in één essentie. Deze verregaande, niet te bevatten strekking is op dit moment duidelijk. Hoe wonderbaarlijk.
Wanneer Dharima Tilopa's stralende aanwezigheid merkt, buigt ze zich voor hem in het stof uit berouw dat ze zo iemand voor zich heeft laten werken. maar hij legt een bloem op haar hoofd en zij ervaart dezelfde totale bevrijding. Er moet heel wat wakkerheid in het uitoefenen van haar vak hebben gezeten, anders had die loper daar geen realisatie bereikt en had zij die niet zo makkelijk van hem overgenomen. Ze ontwaken, zoals ze het zelf ervaren, en worden daardoor Sida's. Een Sida is iemand met Sidi. Het betekent ontwaken, verlichting, maar ook psychische gaven, zoals gedachten lezen of doorgronden hoe iemand in elkaar zit, waardoor je hem of haar kunt helpen. Mensen helpen is wat ze gingen doen, zoals hun leraren voor hen.
Tantipa is een succesvolle wever, met veel zoons en schoondochters om zijn bedrijf voor te zetten. Wanneer hij 89 wordt en zijn vrouw sterft, voelt hij zich zwak en seniel worden. Zijn familie vindt hem maar gênant in huis en sluit hem op in het tuinhuisje. Op een nacht zoekt een zwervende yogi een slaapplaats in de tuin en hoort de oude man in zichzelf mopperen en klagen. Wil je instructies die je voorbereiden op de dood? Vraagt hij en de oude man stemt toe. De leraar geeft hem de oefening om zichzelf op de rand van seniliteit en dood als hij is te vereenzelvigen met de meditatie Boeddha van vreugde. Vervolgens merkt de familie niets meer van hem, omdat ze hem niet meer horen klagen. Jaren later gaat een van de schoondochters die hem eten komt brengen het huisje binnen en merkt dat de oude man helemaal niet meer seniel, maar gezond en sterk is.
Aandacht is de sleutel. Niet aan je ellendige situatie proberen te ontsnappen, maar je aandacht erop richten. Je Boeddha-natuur, je wezenlijke goedheid, is al aanwezig, al lijkt ze onbereikbaar. Ze ligt niet in een ongrijpbare zuiverheid die je misschien eens zult bereiken, maar in de concrete verwarring waarin je je nu bevindt. Na verloop van tijd, variërend van 21 dagen tot 12 jaar, beginnen voor de toekomstige Sida's ellende en ideaal samen te smelten. De vaste overtuiging ontstaat dat verwarring en wijsheid samenvallen. Dit is waar het om draait. De bevrijding ligt in de gevangenis van de praktische situatie. De oplossing ligt in het probleem. De Sida's komen uit alle hoeken van de maatschappij. Koningen, bedelaars, huisvrouwen, monniken, hoeren, wetenschappers, dieven, gokkers en kooplieden. Vrouwen hebben in dit Vajrayana boeddhisme een enorm aandeel als leraar en instructeur. Dit is het verhaal van de grote Sida Saraha en zijn lerares de pijlenmaakster.
Saraha is een monnik afkomstig uit de hoogste kasten. Hij is al een beroemde wijze en dichter van de mystieke koningsgedichten wanneer hij eens op een marktplein een donker gekleurd 15-jarig meisje van lage kasten pijlen ziet maken. In een andere versie van het verhaal wordt hij naar haar toegestuurd met de boodschap: veel mensen zullen profiteren van jullie ontmoeting. De totale concentratie, enorme nauwkeurigheid, moeiteloze handigheid en elegantie waarmee ze de pijlen vervaardigt, overtuigt hem ervan dat hij met een dakini te maken heeft, een vrouw met een grote spirituele kracht. Hij benadert haar en vraagt haar of zij zijn lerares en metgezellin op zijn spirituele pad wil worden. Hij besluit haar beroep te gaan uitoefenen, pijlen maken. Saraha legt zijn monnikspij af, ze gaan samenleven en de dakini leert hem dat er een soort omgang met elkaar mogelijk is die niet gebaseerd is op de normale gehechtheid. Terwijl hij zijn meditatie beoefent, bedelt zij hun eten bij elkaar. Op een dag vraagt hij haar radijscurry te maken voor het avondeten. Maar terwijl ze het gerecht zorgvuldig gaat bereiden met gestremde buffelmelk, begint hij te mediteren. Saraha was toen al een groot meditator. Hij gaat jaren door met mediteren. Op het moment dat hij weer in de buitenwereld terugkomt, roept hij met luide stem naar de keuken: waar blijft mijn radijscurry? Je bent 12 jaar lang in diepe meditatie en het eerste waar je om vraagt is radijscurry, vraagt zijn metgezelin verbaasd. Saraha voelt zich afgestraft en besluit dat hij maar naar een kluizenaarshut in de bergen moet verhuizen om daar zijn meditatie op de juiste manier voor te zetten. Dan wordt zijn Dakini pas echt boos. Wanneer je uit de isolatie van je meditatie tevoorschijn komt met een onverminderde zin in radijscurry, wat denk je dan dat de isolatie van de bergen voor je kan doen, informeert ze. Ze geeft hem raad. Echte eenzaamheid betekent dat je de vooroordelen van je bekrompen, onbuigzame geest kunt doorsnijden. Saraha luistert naar haar raad. En na verloop van tijd begint hij alle dingen in hun oorspronkelijke zuiverheid te ervaren. Hij bereikt Siddhi, samen met zijn metgezellin. De rest van hun leven brengen ze door met het helpen van anderen.
In elke situatie liggen verwarring en wijsheid dicht bij elkaar. In Jakals gehuil, in een liefdesverhouding, zelfs in de ervaring van een kleur. De kleur van de meditatieboeddha Amitabha, die de belichaming is van ons aller mededogen, is rood. Rood staat zowel voor verwarring, passie, als verlichting, compassie. Het verschil tussen verwarring en verlichting is hoe je tegen de emotionele kleur aankijkt. Grijp je eraan vast, dan betekent dat de verwarring van passie. Laat je hem los, dan leidt dat tot de verlichting van compassie. Alleen een leraar kan je leren hoe je je eigen Boeddha-natuur kunt actualiseren. In het ritueel van de Abhisheka wordt de leerling net zo behandeld als de Boeddha.
Net als toen de Boeddha geboren werd, de goden hem baden, net zo word jij met zuiver goddelijk water bekrachtigd.
De leerling wordt de Boeddha in zijn eigen lichaam. Na het baden wordt de leerling gekroond als Boeddha-koning, verantwoordelijk voor zijn rijk, de wereld om zich heen. De persoonlijke kracht en het inzicht van een leraar geven de leerling een duw uit de tredmolen van zijn gewoontepatronen, de wijde ruimte van verlichting in. Wie die ruimte eenmaal ervaren heeft, wil hem niet meer kwijt. De liefde die ontstaat voor iemand die dat voor je gedaan heeft, helpt om bij wakkerheid te blijven. De Siddha's leren hun leerlingen hun persoonlijke demonen te temmen. De grootste Siddha aller tijden, Padmasambhava, komt uit Udiana, het tegenwoordige Pakistan. Hij temt niet alleen persoonlijke demonen, maar ook die van een heel land. Rond het jaar 750 krijgt de Tibetaanse koning Trisong Detsen het gevoel dat het met zijn land de verkeerde kant op gaat. Hij besluit dat de invloed van het boeddhisme heilzaam zou zijn en laat daarom een boeddhistisch klooster Samyai bouwen, niet ver van het huidige Lhasa. Maar een machtige politieke partij in het land, de Zwarte Beun, beïnvloedt de geesten van de mensen en van het land, zodat er demonen worden. Demonen moeten getemd worden en de Tibetaanse koning nodigt Padmasambhava uit om dat te doen. Hij overwint de demonen en maakt ze van agressors tot beschermers. Het klooster Samyai wordt afgebouwd en het boeddhisme wordt een belangrijke spirituele aanwezigheid in Tibet. De koning wordt Padmasambhava's leerling en staat toe dat zijn nieuwe koningin, Yeshe Shogyal, diens student, gezellin en opvolger wordt. Ze worden als levende Boeddha's beschouwd. De Siddha's nemen niet hun toevlucht tot één methode om wakker te worden of anderen wakker te maken, maar gebruiken de omstandigheden van de situatie. Padmasambhava gebruikt een seksuele verhouding om Yeshe Shogyal wakker te maken. Marpa, de leraar van de grote Tibetaanse dichter en yogi Milarepa, gebruikt juist de eenzaamheid van het mediteren in de bergen om zijn leerling wakker te maken. In een van zijn 100.000 zangen dicht Milarepa:
Deze eenzame plaats waar mijn hut staat, is een plek die de Boeddha's behaagt. Een plek waar yogis verblijven. Een toevluchtsplaats waar ik nu alleen woon. Boven rode rots juweelvallei glijden witte wolken. Beneden stroomt het Zangrivier zachtjes voort. Wilde gieren cirkelen ertussenin. Bijen zoemen tussen de bloemen, bedwelmd door hun geuren. In de bomen schieten vogels heen en weer en vullen de lucht met hun gezang. Jonge spreeuwen leren vliegen. Apen houden van springen en schommelen. En andere dieren rennen en racen graag. Maar ik houd ervan te mediteren.
Siddha's ontwaken en het Vajrayana-boeddhisme bloeit, zolang het zich niet isoleert van hun voedingsbodem, het dagelijks leven. Overal waar het zich terugtrekt in universiteiten, kloosters, koninklijke hoven of bestuurskringen, zoals in India, Indonesië en tot op zekere hoogte ook in Tibet, verkalkt het en verliest het zijn kracht. Maar wanneer het boeddhisme in Tibet door het Chinese communisme wordt vernietigd, geeft dat aanleiding tot nieuwe bloei. Sommige van de Tibetaanse leraren die uitzwermen over de wereld zijn Siddha's die hun traditie hier doorgeven. Leven wij nu niet in net zo'n barbaarse tijd? En zitten we niet net zo in de knel als de mensen in de tijd van de Siddha's? De grote Siddha Saraha zei tegen de Tibetaan Marpa in een droom:
de aard van de geest kun je niet bedenken. Rust in die natuurlijke toestand van niet weten. Wanneer je deze waarheid ziet, zul je bevrijd worden. Bezie het gedrag van barbaren net als een kind dat zou doen. Maak je geen zorgen, eet vlees, wees een dwaas.
Dit is het stemmenspel De Gezichten van de Boeddha, deel 6 over het moderne boeddhisme. Leven in de wereld.
Zonder je af in je geest, niet in je gedragingen. Blijf in de wereld van de mensen leven. Levend te midden van geraas raak ik niet van slag. Hierin is de ware betekenis te vinden.
Dat dichtte de Chinese monnik Chia-Yan in de 8e eeuw. Het zou het motto kunnen zijn van het boeddhisme in het Westen. Nu overwegen in het Westen mediterende leken. Met banen en eventueel gezinnen. Zowel mannen als vrouwen. Dat is de grootste revolutie. Een wereldlijk boeddhisme. Acharya Han de Wit.
Een van de fundamentele kanten van het boeddhisme is dat de Boeddha brak met de opvatting die in zijn tijd heerste, dat je op een bepaalde plaats in de maatschappij moest staan, wilde je verlichting kunnen bereiken. De Boeddha zei, alle mensen hebben Boeddha-natuur, dus alle mensen zijn in staat, waar ze zich ook bevinden in de maatschappij, om zijn pad te volgen. Nou is het meest bekende vorm van boeddhisme de monastieke vorm, maar als je naar de geschiedenis kijkt, zie je dat het gaat om een fundamenteel menselijke mogelijkheid en dat de Boeddha die eigenlijk steeds aansprak. En dat is daarom zo interessant, omdat je nu in het Westen een gelijksoortige nadruk op het boeddhisme ziet. Je ziet dat niet meer de monastieke kant alleen maar het gezicht van het boeddhisme bepaalt, maar dat er ook nog hele andere kanten naar voren komen. Dat mensen, of ze nu een baan hebben of geen baan hebben, of ze nu getrouwd zijn of niet getrouwd, het maakt niet uit. Allemaal is het mogelijk om de visie van absolute helderheid van geest en een liefdevolle en zorgzame levenshouding om die te ontwikkelen. Dus dat is eigenlijk een hele bijzondere zaak. En ik denk dat ook in onze cultuur, waarin mensen heel duidelijk steeds meer op zoek zijn naar een spiritueel pad, dat heel belangrijk is om je te realiseren dat je niet je baan hoeft op te zeggen. Je hoeft niet op een hutje op de hei te gaan wonen of op een bergtop te mediteren, maar je kan dat thuis doen. Nou, kijken we nu naar de sangha's zoals die in het Westen ontwikkelen, dan zie je ook dat daar eigenlijk mensen van allerlei achtergrond aanwezig zijn. Daar zijn niet alleen mannen en vrouwen in, wat ook al een breuk is met een heleboel eeuwen boeddhisme, maar je ziet ook dat er zowel mensen in zitten die hoog in de maatschappij of laag in de maatschappij een positie hebben, als ook mensen die wel degelijk voor een monastieke vorm kiezen. Daarmee krijgt het boeddhisme weer eigenlijk zijn oorspronkelijke vorm terug, terwijl het tegelijk een revolutionaire beweging is in onze westerse maatschappij. Het krijgt zijn oorspronkelijke vorm terug, waarin het duidelijk is dat alle mensen dit pad van de Boeddha kunnen gaan. Wat dat ook betekent, is dat eigenlijk de scheiding die wij vaak in onze cultuur voelen tussen het, zeg maar, het leven in de wereld en een religieus leven, dat die door het boeddhisme niet alleen vanaf zijn oorsprong werd ontkend dat dat nodig was, maar dat die scheiding ook in de feitelijke beoefening hier in het Westen, dat we die zien verdwijnen.
Het dagelijks leven is wel eens de Boeddha via de vijf zintuigen genoemd. Ikkyu dichten.
Dag in dag uit bestuderen monniken minutieus de Dharma en reciteren eindeloos gecompliceerde sutra's. Wat ze eerst zouden moeten leren is de liefdesbrieven te lezen, gezonden door wind, regen, sneeuw en maan.
Wat Ikkyu nog niet noemde waren de liefdesbrieven gezonden door snelwegen, auto's, fietsen, trams, supermarkten, overvliegende vliegtuigen, vaatwasmachines, e-mailboodschappen, telefoongesprekken en tv-lawaai van de buren. Dharmacharya Marjolein van Leeuwen.
Ook heel erg van toepassing hier in Amsterdam is bij het stoplicht. Als ik op de fiets ben en ik, of in de auto en ik ga naar het stoplicht, ik fiets naar het stoplicht, het staat op rood. Dan wacht ik en dan gebruik ik die tijd om terug te gaan naar mijn ademhaling. Er zijn dus heel veel momenten in het dagelijks leven die we gebruiken, die we leren gebruiken om terug te gaan naar onze ademhaling. Dus er zijn heel veel momenten die ik vroeger als irritant en nou moet ik alweer wachten opvatten. En nu zijn dat momenten die ik gebruik om terug te gaan naar mijn ademhaling en daarmee terug te gaan naar wat er nu gebeurt. Nou, je kunt je misschien afvragen of teruggaan naar je ademhaling, of dat niet iets te opzettelijk is of te geforceerd. Het is natuurlijk iets opzettelijks in die zin dat het een oefening is. Het is een oefening die ik doe en die een bepaald doel heeft. Namelijk het doel is om weer terug te gaan naar wat er op dat moment gebeurt. Het is een anker. En ik leer tijdens de retretes dat oefenen en in die zin heeft het iets. Ja, het is opzettelijk, letterlijk opzettelijk. Ik doe het omdat ik dat wil. Het is een training. Het is een oefening van de aandacht. Ik oefen mijn aandacht om niet te veel heen en weer te zwieberen. Meestal, bedoel, als ik hem gewoon laat gaan, dan zwiebert hij van hot naar her. Maar ik oefen mijn aandacht om terug te gaan naar mijn ademhaling. En daarnaast ook terug te gaan naar gevoelens in mijn lichaam, gevoelens in mijn geest. En alles wat daar aanwezig is op dat moment.
We leven in een chaos, een labyrint. Waar is de gids? Zonder een gids, een leidsman of leidsvrouw raak je makkelijk verward, de weg kwijt. Of ingesperd door hindernissen en obstructies. We zijn geneigd gidsen en leidslieden te zoeken op een verheven niveau. Maar we komen ze tegen in het alledaagse. Zoals toen Isa de weg kwijt was.
De wortelrooier. Met een wortel heeft hij mij de weg gewezen.
In India dook op een gegeven moment de Siddha's op, spirituele magiërs die tot het Vajrayana-boeddhisme behoorden. Hun bereik en werkveld was het dagelijks leven. Maar alle boeddhistische tradities lijken een soort Siddha's opgeleverd te hebben, die door hun aanraking mensen en wereld transformeren.
Ik zou voor mijn centrum de Dalai Lama welkom heten, die in Nederland was, en hem een kata aanbieden. En ik had geen idee wat zijn positie als geestelijk leider was. Ik wist dat hij leider van de Tibetaanse regering in ballingschap was en dat hij de Nobelprijs had gewonnen. Dat het een belangrijk man was, maar daar hield het op. En toen ik in Den Haag kwam, bleek dat ik 1,5 uur te laat was. Dus de receptie was afgelopen en toen ik naar het paviljoen toe liep, kwam hij over de weg naar me toe lopen. Met enkele mensen bij hem. En ik wilde toch nog steeds die kater aanbieden. Dus toen hij dichtbij kwam, toen maakte ik dat uitnodigend gebaar met die sjaal, die witte sjaal. En hij aanvaardt die dan altijd. En traditioneel geeft hij die dan ook terug en legt hij die om je hals. En dat deed hij bij mij ook. En hij had de uiteinden had hij nog in zijn handen. En toen gaf hij er opeens zo'n speels rukje aan, waardoor mijn nek naar beneden getrokken werd. Je verwacht zoiets niet van een belangrijk man. Een staatsman en een Nobelprijswinnaar. Ik was volledig van mijn stuk gebracht.
Toen ik op een gegeven moment ontdekt had dat Chögyam Trungpa eigenlijk de man was waarvan ik voel had, die zou mijn dharma-leraar kunnen zijn. En ik zou graag willen dat hij dat ook was. Ben ik naar Amerika gegaan nadat ik hem eerst een brief had geschreven. En hij mij in die brief had gezegd, kom naar Amerika, dan zullen we met elkaar werken. Ik ben toen naar Amerika gegaan en heb toen een jaar in een landcentrum, Karma Chöling heette dat, gezeten. En steeds als Trungpa Rinpoche op bezoek kwam, dan vroeg iedereen een interview met hem aan en dat deed ik natuurlijk ook. Maar ik kreeg het niet en ik heb dat eindeloos herhaald, het hele jaar door, steeds als hij er was, geprobeerd een interview te krijgen. En ja, ik zat daar in dat centrum, dus wat doe je dan? Je gaat maar praktiseren, mediteren in de... En dan maar hopen dat hij op een gegeven moment wel zo'n interview wil geven, want hij had beloofd met mij te zullen werken. Op een gegeven moment was dat jaar voorbij en wist ik moet nu of teruggaan naar Europa of hier blijven. Ik wist eigenlijk niet meer goed wat ik moest doen. En toen ik Trungpa Rinpoche de laatste keer zag, toen heb ik weer geen interview gekregen. En toen hij vertrok uit dat centrum, ben ik naar hem toegestapt en zei Rinpoche, ik moet geloof ik weer terug naar Europa. Kunt u mij uw zegen geven? Waarop hij mij schalks aankeek en in de maag stompte en zei, het was een goede show die je daar gaf. Jammer dat je zo hebzuchtig was naar de dharma. Maar nu moet je teruggaan naar Nederland en zorgen dat de mensen gaan praktiseren, precies zoals ik heb gedaan. En het heeft me nog een hele tijd gekost voordat ik begrepen heb dat hij dat hele jaar met me had gewerkt.
In de afgelopen herfst was er een Israëlisch-Palestijnse retraite. Er waren ongeveer 35 Israëli's en Palestijnen die daar samenkwamen om naar elkaar te luisteren, met elkaar te praten. De situatie was echter heel erg hectisch op dat moment in Palestina en in Israël, zoals al door. En er waren heel erg hoog oplopende emoties. Zowel de Israëli's als de Palestijnen wilden graag dat we partij trokken. Niet dat ze dat zo hardop zeiden, maar dat merkten we de hele tijd. Begrip toonden voor hun kant. Er was één lezing waarbij Thich Nhat Hanh helemaal inging op de gruwelen van de Vietnamoorlog. Waar hij zelf middenin gezeten heeft, met echt afschuwelijke voorbeelden. Kinderen die een broodje aten waren een soort springstof zat en die overleden en de bombardementen en allerlei gruwelijkheden. Een lezing lang, 2 uur lang. En de bedoeling daarvan was naar mijn idee om heel duidelijk te maken dat als hij spreekt over oorlog, dat hij dan weet waar hij over spreekt. Dat hij de gevoelens daarin en daaromheen kent. En dat hij dus ondanks dat, ondanks de enorme pijn en ellende, niet in dit geval met de Palestijnen en de Israëli's, maar nooit partij wil kiezen. Wel wil helpen, heel erg graag wil helpen, heel veel hulp aanbiedt, maar geen partij wil kiezen.
Thank you.
Nu voor het eerst is het optreden van vrouwen in het boeddhisme een algemeen verschijnsel. Als bestuurder, instructeur, leraar, priester, roshi, rinpoche. Vrouwen als volwaardige medespelers. Het is alsof je opeens een halve wereld erbij krijgt, waardoor ze compleet wordt. Roshi Hakuin Barnard.
De historische Boeddha was een man, maar had in feite net zo goed een vrouw kunnen zijn. En er is niets zo bijzonder aan een man dat het anders is dan een vrouw. Het was naar mijn gevoel alleen wel geschikt voor de tijd waarin deze ontdekking geboren werd, omdat ik betwijfel of een vrouw het had kunnen uitdragen in die tijd. Een man had meer kans om een grote invloed te hebben op de samenleving en op het geestelijk leven. In de vroegste iconografie van het boeddhisme komen ook vrouwelijke boeddha's voor met hun eigen mandala. En daar zijn soms ook mannen bij. Het is dus niet noodzakelijkerwijze zo dat een man altijd centraal staat. En ook een belangrijk aspect is dat in de boeddhistische leer het duidelijk wordt gemaakt dat er geen boeddha kan verschijnen tenzij er de moeder van de boeddha's is. En dat is Prajnaparamita, de grote wijsheid, de barmhartige wijsheid. De wijsheid van het hart waar ook in het Mahayana grote nadruk op gelegd wordt. Als ik nu denk aan een aantal levende boeddha's die in de samenleving van nu bekend zijn, bijvoorbeeld iemand als Thich Nhat Hanh, dan kun je zien dat dat een lichaam is dat zowel mannelijk als vrouwelijk samenbrengt en in zich heeft en laat leven. Je hoeft dus een vrouw niet te gaan veranderen in een man en een man niet in een vrouw. Maar in praktijk zie je wel dat de mannelijke en vrouwelijke conditionering enorm gaat wegvallen. Boeddha natuur is Boeddha natuur. Verlichting is mogelijk voor mannen, vrouwen, van welke leeftijd dan ook maar. Je kunt ook heel oud beginnen en nog verlicht worden. Of heel jong.
Vaak hebben boeddhisten het gezocht in de juiste manier van doodgaan. In je verdiensten verwerven voor een beter volgend leven. Of in proberen later in een zuiver land van een boeddha terecht te komen, zodat je daar makkelijk verlicht kunt worden. Maar voor Basao is verlicht een kwestie van nu en hard werk.
70 jaar zen. En ik ben nog nergens. Ik trok mijn zwarte kleed uit, werd een verslofte zonderling. Niets te schaften met heilig of wereldlijk. Ik verkoop alleen thee. Het houdt de honger buiten.
In het boeddhisme wordt niet alleen gestreefd naar persoonlijke verlichting, maar wordt ook geprobeerd om tot een verlichte maatschappij te komen. Aan het begin van de 20e eeuw besloot een gerespecteerde abt in Birma voor het eerst leken vipassana-meditatie te leren. Zijn voornaamste leerling was een vooraanstaand ambtenaar en diens voornaamste leerling een succesvolle zakenman uit India, S.N. Goenka. Teun Zuiderend.
Vipassana meditatie is een manier om aan je eigen geluk te werken. Daarnaast is het zo dat er een aantal specifieke toepassingen zijn, zoals bijvoorbeeld het geven van vipassana cursussen in gevangenissen. Dat is iets wat begonnen is in India, maar inmiddels ook in de Verenigde Staten gebeurt. En ook in Engeland is een gevangeniscursus geweest. En ook in Spanje is er een geweest en komt er weer een. In Taiwan ook. Dus dat gebeurt inmiddels op verschillende plekken. Die gevangeniscursussen zijn natuurlijk vrij specifiek. Om te beginnen alleen al omdat het heel lastig is om het regime van een vipassana cursus 10 dagen lang in stilte mediteren, om dat toe te passen binnen de muren van een gevangenis. daar is nogal wat voor nodig, ook gewoon qua organisatie. Maar dat heeft wel tot zulke goede resultaten geleid dat eigenlijk in India op dit moment het beleid is dat elke gevangenis Vipassana-cursussen aan zou moeten bieden. Dus dat is niet meer het beleid van één specifieke gevangenis, maar dat is gewoon eigenlijk veel breder de bedoeling dat dat meer en meer toegepast gaat worden.
Jacob de Vries Robles.
Het heeft jaren geduurd voordat ik de stap durfde te zetten om naar een concentratiekamp te gaan. En ik durfde het pas toen ik erachter kwam dat er een Joodse zenleraar was die één keer per jaar een week in een kamp ging zitten. De eerste keer in het kamp voelde ik me schuldig omdat ik absoluut geblokkeerd werd in mijn emoties. Terwijl het raar was omdat zoveel familieleden en zoveel cultuur waar ik uit voortkom daar om zeep geholpen is. Ik denk dat Bernie Glassman het organiseerde omdat hij dichter bij de vraag wilde komen: hoe kan je getuigen van wat daar gebeurd is? En wat hebben wij ermee te maken? En wat kunnen we ermee doen? Door dat te zijn kwam ik erachter, en dat was dus niet na de eerste keer een week daar geweest te zijn, maar de tweede en de derde keer, dat er een soort transformatie plaatsvond. Een transformatie in de zin dat je niet alleen maar in die totale gekte van angst bleef zitten, afgesneden van het leven. Maar dat je langzamerhand naar jezelf beter kon kijken. In de zin van dat, ook al klinkt dat zo pijnlijk, dat wat er in Auschwitz gebeurde, dat dat ook menselijk was. Menselijk in de zin, het werd uitgevoerd door mensen. Het bijzondere was dat door daar te zitten en door daar te zijn en door alle stemmen te horen, die verschillende stemmen van Israëliërs, Joden, niet-Joden, christenen, slachtoffers, kinderen van beulen, dat het beeld completer werd.
Waarom kwam de Boeddha naar het Westen? Waarom kwam het Westen naar de Boeddha? Zenmeester Yoshu zou zeggen: een eikenboom in de tuin. Een auto op de snelweg.
Er is geen andere wereld dan hier en nu. Hier en nu is jouw wereld. Deze wereld is heilig. Ze wordt vervuild door je kortzichtigheid en gereinigd door je ruimdenkendheid. Net als de hemel, soms helder, soms bewolkt, verandert je natuur van hier en nu nooit.
Dit was een uitzending van de Boeddhistische Omroep, de laatste drie delen van het stemmenspel De Gezichten van de Boeddha. De stemmen waren van Rick Nicolet, Nettie Blanke, Helmut Woudenberg, Pamela Koevoets en Dirk Groeneveld. Montage Wim Timmermans, script en regie Meino Zeilemaker.